gemeente, laten we deze eredienst voortzetten om met elkaar te zingen van Psalm 21 en daarvan de versen 4 en 5. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven, zo zijn de dagen hem vermeerd. Zo leeft de vorst altoos, zo leeft hij eindeloos. Wij noemen nu Psalm 21 en daarvan de versen 4 en 5. De schriftlezing van vanavond vindt u opgetekend in het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 15e hoofdstuk van vers 1 tot en met 24. Doch vooraf doen we met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en een ieder spreken in zijn hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij hadden u genoemd voor te zullen lezen Lucas 15 van vers 1 tot en met 24. En al de tollenaars en de zondaars naderden tot hem om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden murmureerden, zeggende, deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende, wat mens onder u hebben de 100 schapen en één van die verliezende verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat naar het verlorene, totdat hij hetzelfde vinde? En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouderen, verblijd zijnde. En te huis komende roept hij de vrienden en de geburen samen, zeggende tot hen, wees blijde met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u lieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben. Of wat vrouw hebben de 10 penningen, indien zij 1 penning verliest, ontsteekt niet een kaars en keert het huis met bezemen en zoekt naastiglijk totdat zij dien vindt. En als zij dien gevonden heeft, roept zij de vriendinnen en de geburinnen samen, zeggende, wees blijde met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Alzo zeg ik u lieden, is er blijdschap voor de engelen Gods over 1 zondaar die zich bekeert. En hij zeide, een zeker mens had 2 zonen. En de jongste van hen zeide tot de vader, vader, geef mij het deel van het goed dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon, alles bijeenvergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land en heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land, en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen, en voegde zich bij een van de burgers des Salsland, en die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf, die de zwijnen aten, en niemand gaf hem dien. En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij, hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood, en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Ik zal tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten, breng hier voor het beste kleed en doet het hem aan. En geef hem een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het. En laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn.
Laten we samen eerst in het gebed God de Heere zoeken. Majesteitelijke Heer, u brengt ons samen en dat is toch een wonder. Laat het ons een wonder zijn. En mogen allen nog verkeren in het heden der genade. Laten we daar zuinig op zijn, elk ogenblik weer. We zijn allemaal stervelingen en toch verkeren wij nog in het land der levenden. U brengt ons samen onder de koepel van uw woord en getuigenis. En Heer, in dat woord ontsluit uw verbond. En in het verbond laat u zien hoe vast uw liefde ligt in de Heer Jezus Christus. En laat ge de prediking uitgaan tot zondige verloren mensenkinderen. En dan steekt uw handen uit en u zegt: ziet, hier ben ik. Het grootste gevaar, Heer, is dat een mensenkind eraan voorbij gaat en aan voorbij leeft. Van een wonder dat het ook Pinksteren geworden is. Dat uw Heilige Geest hebt uitgestort, die woning gemaakt heeft in de kerken van de kerk, gemaakt heeft zijn werkplaats. Om vanuit uw kerk te arbeiden en harten van zondaren in te winnen. O Heere, mogen we ook vanavond bidden om dat werk van u, o Heilige Geest. U richt zich op het verstand, u richt zich op de wil. Want daar ligt toch bij ons allen de grootste zorg en het diepste probleem. Dat ons verstand verduisterd is en die wil aan het verkeerde gebonden. En juist u, o Heilige Geest, u verlicht dat verstand elke keer weer. En u gaat zo dat hart vernieuwen door de opstandingskracht van Christus. Dat wij gaan willen wat God wil. Heren, geef het ook vanavond en elke keer weer. Omdat wij hoe langer hoe meer van onszelf leren afzien. En steeds maar weer leren sterven aan onszelf. Om hoe langer hoe meer als bedelaar uit Christus te leven en hem begeren te kennen. Heren, laat daartoe ook de prediking in deze ogenblikken vruchtbaar en krachtig doen zijn. In uw handen. Heren, wij zijn er stil van. Wij aanbidden het. Dat u niet alleen gaf in deze wereld uw woord. Maar dat ook gaf in deze wereld uw Heilige Geest. Mogen we het samen kinderlijk en eenvoudig vragen. Heren, maak ons uw wegen. Door uw woord en geest bekend. Uw weg, Heere. Die gij gebaand hebt. Die gij geopend hebt. Waarvan Zacharias zong. In het wonder dat hij mocht beleven. Om onze voeten te richten. Op het pad des vredes. Heere, neem ons allemaal. Wie we zijn. Bij uw hand. En leid ons in de grazige weide van uw woord. Dat toch immers is het geheimnis. Dat ik als een verloren zonde een onderwerp mag zijn. Van uw liefde en uw trouw en uw genade. Het is een moeilijke les om te leren. We zijn zo hard leers, Heere. We houden zo ons eigen eindje vast. En eigenlijk in de grond der zaak verzetten we ons tegen vrije genade. En tegen de volle openbaring van uw liefde in Christus. Zelf handhavers die we zijn. Maar Heere, laten we elke keer weer de les mogen leren. En zalig om het te verstaan. Dat de zaligheid ligt buiten ons. Ja. En Heere, dat er eigenlijk van mij helemaal niets in aanmerking komt. En ook niet hoeft mee te doen. Om alleen te leven uit dat volbrachte middelaarswerk. Die oude Simeon heeft het verstaan. En hij mocht zijn zwanenzang zingen. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En ook uw kind en knecht Jacob heeft het stervende mogen beleiden. Op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Heere, wij bidden u dat we zo hier vanavond samen mogen zijn. In uw huis, bij uw woord. Dat wachten, dat u verwachten. Het alleen maar zien op u de Heer. Dat is de hoogste activiteit van het geloof. Het geloof, Heere, dat toch hartelijk alleen op u vertrouwt. En niets anders wenst dan in u alle zaligheid te vinden. En dat is altijd een wonder, Heere, dat u nou uw eigen woord daarvoor gebruikt. Dat is het grote middel. Dat woord van u. Waarin gij zondaar opzoekt. Waarin gij uzelf laat ontmoeten. Waar gij dat volle heil openbaart. En in dat woord zoekt u ons op. Komt gij tot stervelingen. En Heere, dan bidden we u. En dat is genade. Dat is het werk van u. O dierbare geest, wij aanbidden dat. Wij beleiden dat. Want er is geen enkele zaak voor ons bij. Maar het is het geloof dat naar u uitgaat. Om nu alleen te rusten op uw woord. Dan gaan we het zingen. En laat het elke dag weer gezongen worden. Ik roem in God. Ik prijs zijn onfeilbaar woord. Heren, daar zeggen we amen op. En dan zeggen we dank u wel, Heren. Wat een wonder dat uw woord onfeilbaar is. Omdat u de getrouwe zijt. De onveranderlijke die nooit laat varen de werken uw hand. Op u kan een zondig mensenkind aan. Heren, mag dat ook vanavond gepreekt worden. En als dat zaad gestrooid wordt, breng u het in het hart. Wilt u het daarin brengen, Heren? Dat wie we dan ook zijn en van welke leeftijd ook, jong of oud, maar dat wij diep in ons hart, in de diepste kern van ons bestaan, uw levende stem mogen horen. Ja, Heren. Dat als we samen zijn in uw huis, rondom uw woord, laat ons opklimmen tot in de hoge hemel. Om daar uw stem te horen, want zo is het toch, Heer. Dat gij spreekt tot zondige mensenkinderen. En daarom, Heer, wij beden het u. Spreek u tot mijn ziel in haar geween. En zeg u aan haar. Ik immers ben uw heil alleen. Heer, om dat woord zijn we verlegen. Heer, naar dat woord is de honger en de dorst. En dat woord geeft vastheid en zekerheid. Spreek gij tot het hart. Tot elks hart hier vanavond. Ik ben uw heil alleen en volkomen. Dat verdrijft de duistere wolken van aanvechting en strijd. Dat neemt alle twijfel en bedruktheid weg. Dat doet ons opspringen van vreugde in u de Heer, ook als de weg door de diepte gaat. En we niet anders zijn dan kruisdragers. Heer, heilig Zoon, het woord van uw genade in het hart van elk onze. Zo komen wij tot u in dit gebed. Hier zitten wij, hier staan wij. We zijn in alles van u afhankelijk. Help ons in het luisteren, Heere, dat we niet afdwalen, dat wij dat woord mogen horen, opeten. Dat het woord zijn kracht mag doen. Help ons ook in het kondigen van uw woord. Daarin zijn we helemaal van u afhankelijk. Wat zouden we zonder u doen, Heere? Maar mogen we nog iets meer vragen? Alvorens wij ons gebed gaan besluiten, dat wij niet alleen ons afhankelijk weten van u, maar dat we ook die aanhankelijkheid kennen. U de Heere aan. En waarom, Heren? Omdat u te missen de zwartste nacht betekent. En uw gemeenschap, daarin ontsluit zich het mooi gedaan van de eeuwigheid. En de eeuwige verzadiging in u de Heer. Wij bevelen op kanten aan u aan zomaar, heren, op een door de weekse avond. Van alle windstreken hier zo samengekomen met onze vragen en onze eigen zorgen. Ieder torst dat mee. En als we dan zo samen hier zitten, heren, dan zeggen we het u. We hebben allemaal toch datzelfde nodig. Open uw hand. Opdat verzadigd mag worden alles wat leeft. En vergeef genadiglijk onze zonden. Die uw hoogheid schonden. En was en reinig ons. In het bloed van uw Zoon. De Heer Jezus Christus. Daarin zich ontsluit uw vaderlijke liefde. De vastigheid van uw verbond. En het uitzicht op het eeuwige leven. Hoor ons, Heere, en vervul de harten met stille verwondering dat u genadig wilt zijn voor verloren zondaren. Om Christus wil. Amen. Laten we eens nog samen zingen van Psalm 130. Wij zingen van Psalm 130, de versen 2 en 4. Zo gij in het recht wilt treden, vers 2 en 4, de vers hoopt op de Heere gij vromen. 130, 2 en 4. Wij gaan vanavond stilstaan bij Lucas 15, vers 24. Lucas 15, vers 24. Het eerste gedeelte daarvan. En dan lezen we, want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. In die gelijkenis die wij zo noemen, die van de verloren zoon, wel beschouwd, en als je dat goed leest, gaat het om twee hoofdpersonen. Er is sprake van een vader en twee zonen. En in die gelijkenis overheerst eigenlijk de vreugde om de terugkomst van die jongste, die verloren zoon. De vader ziet hem van verre, hij omhelst hem. Hij geeft bevel aan zijn knechten om zijn zoon te kleden. En een heerlijke maaltijd voor te zetten van vreugde. En zo zien we die mensen eraan zitten, vol vreugde en vrolijkheid en blijdschap aan de maaltijd van vrije genade. En die vader heeft zo over de rug van die zoon heen tot al zijn knechten en tot iedereen geroepen. Deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. Hij was verloren en is behouden. Altijd weer een indrukwekkende geschiedenis en gelijkenis, maar we hebben ook een vraag. In die gelijkenis gaat het over de vader. Maar waar is nou Christus? Waar staat het kruis? Waar is hier sprake van de verzoening? Het is toch wel mooi om terug te keren bij de vader, maar het gaat toch niet zonder Christus? En nooit wordt er iemand zalig buiten het kruis om. Dat is een vraag die al vele mensen heeft bezig gehouden. Allerlei verklaringen worden ten beste gegeven, maar waar is nu toch Christus in die gelijkenis? Nou, ik zou vanavond daar toch met u over na willen denken, over die vraag. Wanneer heeft hier Jezus die gelijkenis uitgesproken? Christus is op weg naar Jeruzalem. We lezen in Lucas 9, vers 51, en het geschiedde als de dagen van zijn opneming vervuld werden, zo richtte hij zijn aangezicht om naar Jeruzalem te reizen. Christus wist de dagen van mijn opneming, die zijn vervuld. Zijn opneming, dat is natuurlijk zijn opstanding, zijn hemelvaart, dat hij straks mag zitten aan de rechterhand des vaders. De dagen van zijn opneming zijn de dagen daarvoor. En die zijn vervuld, die zijn aangebroken. En Christus heel bewust richt zich op zijn reis door het land Canaan naar Jeruzalem, waar hij gaat lijden en sterven, waar het kruis komt te staan. En zo onderweg, van alle kanten komen tollenaren en zondaren tot hem. Zij hebben het woord van de Heer Jezus Christus goed verstaan. Terwijl Christus zo naar Jeruzalem reist, hij verricht wondertekenen, hij verkondigt zijn evangelie, en dan onderstreept hij en scherpt hij zijn prediking aan. Zie maar waar het 14e hoofdstuk mee eindigt. Wie oren heeft om te horen, die horen. Hij wil zeggen, je hebt toch oren aan je hoofd? Zet ze dan wagenwijd open en luister. Ja, u moet me niet kwalijk nemen, maar zo word je zalig. Kijk, hoe nou een mens precies zalig wordt, wie zou het kunnen vertellen? Ja. Ik heb in mijn ijdele gedachten wel eens gemeend, toen ik te pas dominee was, dat ik precies de weg aan de gemeente kon voorstippelen. Ik heb het al lang maar opgegeven. Zullen we maar niet doen, hè? Maar dat is zeker, dat is Bijbelse taal. Je wordt zalig als je oren wijd openstaan. Geloof is uit het gehoor. Nou, zeg Christus, doe je oren dan open als je oren hebt. En luister naar mijn prediking. Nou, die tollenaren en zondaren geven daar gehoor aan. En ze komen van alle kanten in gehoorzaamheid aan die opwekking van Christus. Namelijk staat er om naar hem te luisteren, om hem te horen. Kijk, en daar gaat het toch om. Ja, Kijk, de kern van de prediking van Christus is dat hij zondaar oproept tot bekering. En dat het bij hem genade en heil te vinden is. De kern van zijn prediking, en waar het toch eigenlijk om gaat, de pit van het geestelijke leven, is toch de rechtvaardiging van het God, de goddeloze door het geloof alleen. Nou, daar komen ze. Tollenaren en zondaren om hem te horen te zitten aan zijn profetische voeten. Intussen is Christus op weg naar Jeruzalem om als de grote priester zichzelf als het lam aan het kruis te offeren. Ja, zo gaat het alle eeuwen door. Je hebt natuurlijk mensen die zich daartegen verzetten. Voor hen is het een aanstoot. En uitgerekend de geestelijke wet. De schrift spreekt van fariseeën en de wetgeleerden. Zij verzetten zich. Ze zien dat zo aan, hoe nou van alle kanten die tollenaren en zondaren komen en Christus met hen aan één tafel zit, dat kunnen ze niet verstaan. Het is gewoon voor hen een compleet raadsel. En dat is nou zomaar niet, om het te zeggen, incidenteel hier. Als u de evangelie nagaat, is dat eigenlijk helemaal structureel. Dat is de structuur van een opstelling elke keer. Toen Christus nog in Galilea was, helemaal aan het begin van zijn openbare arbeid, u weet dat, heeft hij bij de zee van Galilea Levi geroepen, de tollenaar, volg mij. Indrukwekkend, hè? Het is toch indrukwekkend? Dat enkele woord. Volg mij. Hoe vaak hebben wij het niet gehoord? Hij stond op en hij volgde Christus. Hij richtte een maaltijd aan daarna. En er zaten tollenaren en zondaren aan. En ja, er kwamen die wetgeleerden en die fariseeën. En ze mopperden, ze verzetten zich. Ze spraken de discipelen aan van: uw meester en jullie eten met tollenaren en zondaren. Dat kan toch niet? Hoe kan nou Christus omgaan met mensen van zulke laag allooi als zondaren? Openbare zondaren. Hoe kan hij ze nou inlaten met mensen die een oneerbaar beroep uitoefenen, tollenaar? Nou, dat zijn mensen die de wet, de Torah, niet houden. Ze houden zich niet aan de wetten van Mozes. Nou, met zulke mensen aan één tafel zitten, je verontreinigt je. Je besmet je. Dat doe je toch niet? Als je een klein beetje uit het verbond leeft en een klein beetje ergens maakt met de wetten van Mozes en een klein beetje probeert naar de Torah te leven, nou, dan doe je dat niet. En ook nu weer. Als ze dat weer signaleren, weer zien ze, ze mopperen, ze murmureren, ze verzetten zich. Het roept weerstand en vijandschap op. En ze zeggen: deze. Nou ja, als nou Christus die rabbi, ach, ze hebben er wel respect voor, maar als hij zo handelt, nou, dan is hij voor hen afgeschreven. En het klinkt eigenlijk buitengewoon denigrerend. Deze. Ja, kijk, heel zijn openbaring toont aan. Nou ja, dat er eigenlijk helemaal geen respect voor op te brengen is. Deze ontvangt met zondaars en eet met hen. Als je dat zo leest, frappeert je dat altijd weer. Dan denk ik wel eens, en je leest het nog eens en je bekijkt het, precies de spijker op de kop. Het is toch het heerlijkste evangelie wat er is. Hier sprankelt toch de liefde God. Inderdaad. Deze, de gegevene van de Vader, wil aan één tafel zitten met tollenaren en zondaren. En wat geeft hij daar zichzelf te eten en te drinken? Mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Nog nooit heeft hier een zondaar weggestuurd. En in hem is alle zaligheid. Maar deze fariseeën, die wetgeleerden, zij verzetten zich, zij stoten zich. Ah, en waarom? Het is de vrezen dat ze nooit zichzelf hebben leren kennen. staat te bezien of ze ooit verstaan hebben hun eigen zondig bestaan. Die aanstoot aan genade, aan de volle rijkdom die er in Christus te vinden is. Ja, als je nou toch jezelf de aanstoot dat een verloren volksgenoot zalig wordt. Ja, dan staat er te vrezen dat je zelf geen verloren mens bent en het nooit verstaan hebt. En weet je, en dat vind ik nou het mooiste van Lucas 15. Dat is eigenlijk de boodschap in dit hoofdstuk. Die fariseeën, die geestelijke leidslieden, die wetgeleerden. Nou ja, we weten dat, ik hoef dat u niet te preken. Zij menen door de werkende wet, door getrouw te leven naar de Tora van Mozes, een gerechtigheid op te bouwen. En vandaar dat ze zich stoten aan Christus, aan die vrije genade, dat zitten van hen aan één tafel met tollenaren en zondaren. En weet je nou, zo'n wonder is. En daar sprankelt dat hele hoofdstuk van. Christus laat die schriftgeleerde niet los. Ja. Hij ziet hun ongeloofshouding. Hij ziet in vijandschap tegen genade. En laat ik het zo mogen zeggen. Hij houdt ze vast. Hij zoekt ook hun zaligheid. Weet je wat hier openbaar komt, wat voor een God er in de hemel is? Kijk, laten we eerlijk tegen elkaar zeggen, als u verloren moet gaan, is het je eigen schuld. Zit alsjeblieft nooit aan God de schuld geven. Zo heimelijk. Ik ga al een poosje mee op het erf van de kerk. Je komt bij heel wat kerkmensen. Zo heimelijk. Als ik dat zo zeg, als ik dat zo preek, zie ik ze daar weer in mijn kerk zitten, dat oude kerkje wat ik vroeger in Karenseveer had. Een heerlijke vrouw, heerlijke kerkmensen, trouw. Ze is later gelukkig nog anders overleden, op zeer hoge leeftijd. Maar dan zie ik ze altijd zitten en dan kwam ik op bezoek en een ernstige moeder, een ernstige vrouw. Ja, u dominee, u zegt dat wel dat wij niet willen, maar ik wil het toch eigenlijk wel. En zo heimelijk zit daar de gedachte achter, als God nu maar wilde. Ja. Ja, en dan heb je altijd nog mensen die zeggen, ja, God wil het wel, maar dat geldt alleen voor de uitverkorenen. En met de rest heeft hij afgerekend. Ja, lieve mensen, dan is de God die de Bijbel openbaart toch anders. Wij zouden zulke wetgeleerden en schriftgeleerden die van Christus van vrije genade niks moeten weten, die zich stoten aan dat zitten aan één tafel met tollenaren, wel eens al lang weggestuurd. Christus houdt ze vast. Hij zoekt ook hun behoud. Ja. Kijk, en hierin komt nou openbaar wie nou God is. Ja, laat ik het dan maar gelijk zeggen. Wat voor God is er nou in de hemel? En wat voor God openbaart zich in de schrift? Hij zegt, ik heb geen lust aan uw dood. Hij behaagt onze dood niet. Als ik verloren moet gaan, is het eigen schuld. Maar de Heer wil het niet. Ik heb geen lust in je dood. Ik heb lust dat u zich bekeert en dat u leeft. Die schitterende tekst in de profeten. Zelfs tegen een wederstreven volk steekt hij zijn handen uit en zegt, ziet hier ben ik. En om die schriftgeleerden en die fariseeërs die stijf staan in hun eigen gerechtigheid vast te houden, tot bekering te lokken, te nodigen, gaat eerst een dubbel gelijkenis vertellen. Moet je maar eens opletten hoe dat daar staat. En hij sprak deze gelijkenis. En dan voor ons gevoel vertelt hij er twee. Maar het is er dus maar één. Een dubbel gelijkenis. Ja. Als ware gaat hij ontvouwen zijn dubbele opzoekende liefde. Hij laat geen mens zomaar gaan. Op weg en reis naar de eeuwigheid. Moest luisteren. En hij richt zich tot die schriftgeleerden en die fariseeën. Moest luisteren. Er was een man, een mens. Onder schapen even liezende. Hij laat die 99 onder de zorg van een knecht achter. Hij zoekt net zo lang tot hij dat verloren schaap heeft gevonden. Als hij het gevonden heeft, brengt hij het thuis. Hij roept zijn vrienden, zijn buren, laten we vrolijk zijn. Mijn schaap dat verloren was, heb ik gevonden. En als het dat niet genoeg is, zegt hij, kijk, het is net als die vrouw. Ze had een ketting van 10 penningen, 1 verloren. Die ketting is niet meer compleet. Heeft dan geen waarde meer. Zij zoekt net zo lang. Hij zei, keert te huis met bezemen. Totdat ze die verloren penning gevonden heeft. En precies hetzelfde. Ze roept haar vriendinnen, haar geburinnen. Laten we vrolijk zijn. Want ik heb de penning gevonden die verloren was. Ja, indrukwekkend. En Christus kijkt juist die schriftgeleerden en die fariseeën aan. Er is blijdschap in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert. Nou, hier heb je nou de gelijkenis van die verloren zoon. Daar gaat het eigenlijk om. Die dubbel gelijkenis is maar een inleiding. Om eerst te laten zien hoe dat blijdschap is als een verloren zondaar gevonden is. Dubbel getekend. En de Heer dat nog eens onderstrepen met de indrukwekkende gelijkenis van, zoals wij dat noemen, die verloren zoon. Het is een van de bekendste gedeelten uit de Bijbel. Ja, je hebt als dominee dan eigenlijk de neiging om te zeggen, laat ik dat maar rusten, het is zo bekend, maar het is zo mooi, gemeente. Het is zo mooi. Het gaat vanavond over een vraag, herinnert u zich dat nog? Die vader krijgt wel alle aandacht, maar waar is nou Christus, het kruis, de verzoening? Nou ja, we lezen dan de gelijkenis. Er was een mens en die had 2 zonen. En de jongste zei op een gegeven moment, het vader, geef mij het deel wat mij toekomt en hij deelde het goed. Ja, is best te begrijpen. Ik denk ook dat er helemaal niks op tegen is dat deze zoon dat aan zijn vader vroeg. Is het u wel eens opgevallen dat hij helemaal niet berispt wordt? Dat onverweld zonder nadenken de vader er ogenblikkelijk op ingaat. Het was ook eigenlijk helemaal niet ongewoon, want in die tijd gebeurde dat zoveel. Ik stel je voor, er was een vader met een groot boerenbedrijf, 2 zonen. Ja, de oudste is natuurlijk zijn opvolger. Die zet straks het bedrijf van de vader voor. En die jongste, ja, die moet zorgen dat hij zelf aan de boterham komt. Hij komt bij de vader en zegt, ja, maar luister, vader, kunt u niet dan vast de erfenis verdelen? Ja. En de vader heeft natuurlijk die gedachte, oh, mijn zoon wil een eigen bedrijf gaan opbouwen om zelf in zijn levensonderhoud te voorzien. Want ja, de oudste zit op het bedrijf en 2 jongens op dat bedrijf, dat gaat niet. Nou, heel verstandig en heel begrijpelijk. Vader zoekt er helemaal niks achter. Hij verbiedt het ook niet. Hij geeft zijn zoon geen standje. En hij verdeelt het. Het zal wel zo zijn. De oudste 2/3 deel, de jongste 1/3 deel. Kijk, en dan gebeurt er iets waar eigenlijk de vader niet op gerekend had. En dat gaat hem pijn doen. Hij krijgt natuurlijk wat landerijen misschien en wat vee en meer ontroerend goed. En dan staat er zo alles bijeen vergaderd hebbende. Eigenlijk staat er, hij brengt het te gelden. Dus wat hij nou gekregen heeft van de vader, dat verkoopt hij. En hij heeft liever een zak met geld. Hij brengt het te gelden. En dan gaat hij heen. En dan gaat hij heen naar een ver gelegen land. Het zou nog kunnen zijn dat de vader heeft gedacht, zou hij daar een bedrijf gaan stichten? Maar we kennen de geschiedenis. Hij brengt alles door. Hij graait maar in die zak. Maar ja, u weet het. Waar niet bij komt, is spoedig de bodem in zicht. Kijk, en dan overmaat van ramp breekt er in dat land waar hij is een hongersnood uit. En dan hij helemaal berooid, hij heeft niets meer. Een vreemdeling. En dan hongersnood. Hij klampt een van de burgers aan. Help me alsjeblieft. Aha, met een klein beetje medelijden, moest opletten. Het gaat hier over een Jood. Ga jij maar op die varkens passen? Is wat voor een Jood? Onreine dieren? Lager kan het eigenlijk niet. Dwars tegen het besef van het Joodse volk in. En zijn nood is zo groot. Hij begeert van het zwijnendraf nog te eten ook. En niemand geeft het hem. Nou, daar zit die jonge man in nood. Ja. Ik denk als wij er zo tussen staan. Dat die schriftgeleerden en fariseeën. Die geestelijke leidslieden diep geknikt hebben. Keurig. Prachtig mooi. Ze zijn het helemaal mis. Kijk. Dat zijn nou die tollenaar en een zondaar. Moest kijken. Keurig getekend. Ze zijn het helemaal niet eens. U tekent uw eigen dwaasheid met zulke verhalen te vertellen. Ik zie die wijze vrome koppen schudden. Precies juist. Nou, het is ook precies raak. Want dat verstaan we. Het is eigenlijk vrijwillig begonnen. Hij wilde zich losmaken van de vader. Heeft zijn erfenis gekregen. En het eindigt in slavernij. Hongersnood, arm. Als Jood op onreine dieren passen, geen dierenvoedsel te krijgen, het is me toch een ellende. Als in een plaatje wordt ons de nood van een tollenaar en zondaar getekend. Ja, er is eigenlijk niet veel goeds van te vertellen, want het zijn diepgevallen mensen. Het gaat ook bij deze tollenaar en zondaar om verbondskinderen van het Joodse volk. Ze horen ook bij dat verbond. Bij het volk Israël uit Egypte verlost, ook besneden. Ze zijn toch even ver weggezonken. Ze zijn toch afgedwaald van God, van zijn woord, van zijn dienst. Toch aan de rand, aan de marge van het volk terechtgekomen. Ze zijn toch ver weggezonken. En ze zitten toch in de diepste ellende. Met een enkele pennenstreek heeft Christus dat vlijmscherp getekend. Maar ga nou eens even mee. Als ons hier dat plaatje wordt voor je gehouden, zie je daar je eigen beeld niet in? He? Is dat eigenlijk niet het beeld van elk mens? Wat Christus zo hier even kort tekent? Ja. Ik hoor sommige mensen wel eens zeggen, en ernstig bedoeld hoor, zo bedoel ik dat niet. Maar dan zeggen ze, ja dominee, we moeten naar Genesis 3 terug. Dan zeg ik altijd, u begint te laat. U begint veel te laat. Ja, kijk, ons leven is niet bij Genesis 3 begonnen. We zijn geschapen naar Gods beeld. Zullen we daar alsjeblieft beginnen? Ja, God heeft ons naar zijn beeld geschapen. Goed uit de scheppershand voortgekomen. Ziet, het was zeer goed. Helemaal gericht als een beelddrager Gods naar zijn wil en naar zijn dienst. En als je daarover na gaat denken, dan zijn we toch ver afgedwaald. God de rug toegekeerd. Het beeld verloren. We liggen ongewenteld in de zonde. Daar zitten we bij die zwijnen toch in de diepste ellende. God kwijt. Een totale zondaar. Geen hoop voor de toekomst. Als je daarover na gaat denken, dan zeg je, het is wat om mens te zijn. Gevallen mens. Ik herinner je maar aan het indrukwekkende boek van Thomas Boston. Een viervoudige staat, lees het maar eens. Je zou denken aan het indrukwekkende boek van Teling. Adam geschapen, Adam wanschapen, Adam herschapen. Overdenk het maar eens. Naar Gods beeld geschapen. Zo mijlenver van God. Weggevlucht en weggezonken. In ellende en zonde en ongerechtigheid. En weet je wat zo'n wonder is? Met eerbied gezegd, God geeft ons nog een zak met geld mee. Tja. God geeft elk gevallen mensenkind een zak met geld mee. Hier, dat mag je nog hebben. Is indrukwekkend. U zegt, wat bedoel je daarmee? Nou, wat heeft God na de zondeval en naast de dood ons nog veel gelaten? Hij overlaat ons toch elke dag met zijn zegeningen? Alles wat we naast de dood hebben, wat hebben we wat we niet ontvangen hebben? Moet je eens op gaan tellen wat we nog elke dag krijgen. Toch niet verdiend. God geeft ons allemaal een zak met geld mee. Elk mensenkind. Hij doet zijn zon opgaan over boos en de goede. Hij regent over goddeloos en de rechtvaardigen. Zo ongeveer staat het in de Bijbel. En er komt nog bij, wij leven op het erf van de kerk. Wij mogen leven onder de koepel van Gods verbond. Ah, nou kom ik bij een punt dat is zo indrukwekkend. Wij mogen met onze kinderen leven niet alleen op het erf van Gods kerk en voor Gods verbond. Maar God zet de koepel van zijn verbond over ons leven heen. En zijn belofte van zijn genadeverbond betekent en verzegelt hij in de doop. Ik wil uw God zijn. Tast me toch een zak met geld. Wat u nog meegeeft. Hij laat ons niet los. Hij heeft ons zijn woord gegeven. Zijn belofte. Hij komt met zijn nodiging en lokking. We mogen die eigen belofte dragen op het voorhoofd. Ik druk het altijd zo graag uit onder de koepel van zijn verbond. En weet je wat nou zo ongrijpend is? Als je nou die zak met geld meekrijgt, dat wil zeggen de tijdelijke zegeningen en de zegeningen van zijn woord en van zijn verbond. De geestelijke zegeningen. Hij legt als het ware zijn genade, zijn Christus aan onze voeten. En weet je wat zo ongrijpend is? Zonder genade, buiten de vrezen des Heeren, brengen wij dat geld erdoor. Dat is het ontzaglijke. Ja. Eigenlijk een mens van nature acht die tijdelijke zegeningen niet. Hij acht die geestelijke zegeningen ook niet. U mag het zeggen, wat is de schrikkelijkste zonde die je ooit kunt doen? God laten staan in zijn genade. En de Christus niet achten. Zijn we net als die jonge man die daar zit bij de zwijnentocht. Hij heeft het geld van zijn vader doorgebracht. Het is toch aangrijpend. Hij zal het rustig op je in laten werken. Als een mens verloren moet gaan, zie wel dat je God de schuld niet kunt geven. Hij wandelt ons achterna. Hij geeft ons zijn belofte mee. Hij brengt ons bij zijn verbond en in zijn verbond. Hij zegt, hier heb je mijn genade. En die zak met geld doorbrengen. En maar doorleven en niet achter. Maar zo zien we daar die jonge man zitten. En dan staat er wat. Kijk. Hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Ja. Tot zichzelf gekomen zijn. Het is alsof je ineens wakker geschud wordt. In één klap gaan ze ogen open. En hij ziet zijn diepste nood en ellende. Wat dwaas. De huurlingen, dat zijn knechten die per dag gehuurd worden. De minste knechten, zijn niet eens in vaste loon. Die hebben het veel beter bij mijn vader dan ik. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Ik zal tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet waardig uw zoon genaamd worden. Maak mij tot een van uw huurlingen. Indrukwekkend, hè? Tot zichzelf gekomen zijnde. En hij neemt een kloek besluit. Hij zegt, ik sta op. En ik ga terug tot mijn vader. Indrukwekkend. Als je dat zo rustig op je in laat werken en ik haal het een klein beetje uit elkaar, dan lees ik hier drie dingen, denk ik. Ja. Ik lees hier drie dingen. In de eerste plaats de diepste ootmoed. Ja. Want dat hij hier nou in die ellende zit en in die grootste nood is eigen schuld. Ik heb gezondigd tegen de hemel voor u. Het eerste, belijdenis van zonde in de diepste ootmoed. Een tweede wat je leest, schitterend, hè, zijn onwaardigheid. Ik ben niet waard uw zoon genaamd worden, dat ga ik zeggen. En het is niet eens over de knechten in loondienst, over die huurlingen. Ik zei het al, die per dag ingehuurd worden. Die hebben het veel beter. Eigenlijk is hij minder. Hij beleidt zijn onwaardigheid. En nou nog het derde. Want dat hoort erbij. Hij brandde de liefde tot zijn vader. Hij begeert maar één ding. Al is het in de minste positie. Hij wil bij zijn vader zijn. Schitterend, hè? Schitterend. Waarom ik dat schitterend vind? Nou, deze drie dingen horen nou net bij de waarachtige bekering. Ja. Die horen nou net precies bij de wederkeer tot de Heer. Ootmoed, de diepste ootmoed. Belijdenis van mijn onwaardigheid. En toch, die brandende liefde en begeerten om bij de Vader te zijn. Ik kan het ook anders zeggen. Kijk gemeente, dat is nou de vreze des Heren. Ja, we zingen het wel eens, hè. Wie heeft lust de Heren te vrezen? Het allerhoogst en het evengoed. Weet je wat de vreze des Heren is? Een kinderlijk ontzag voor de levende God. En een hartelijke liefde om te delen in zijn gemeenschap. En dan hoort er ongetwijfeld bij, dat kan niet anders. Belijdenis van mijn zonde in de diepste ootmoed. En de belijdenis van mijn eigen onwaardigheid. Ja, schitterend, hè. Tot zichzelf gekomen zijn. Ja. Ja, ja, misschien zeg ik het verkeerd en u hoeft het voor mij zo niet te zeggen. Maar ja, dan hebben we het als, ja, dat is een bekeerde mens en dat is een bekeerde vrouw. Of ik ben bekeerd en ik begrijp dat allemaal wel. Maar ik zou het zelf zo niet zeggen. Ik zou het zelf zo niet willen zeggen. Nee. En weet je waarom niet? Ik wil het duidelijk maken. Wat je hier nou leest vanavond van die verloren zoon. Ik noemde dat een kloek besluit. Heb u dat besluit al genomen? Ben je ook al opgestaan? En ben je zegt, wat er dan ook gebeurt. Waar ben ik het niet? Mijn diepe schuld moet ik beleiden. Maar kan niet zonder de Heer. En ik ga terug. Hoe dan ook. Laten we dat eens even zeggen. Dan zegt Esther, kom ik om, dan kom ik om maar ga. Wat ik hiermee wil zeggen, gemeente, dat is eigenlijk die dagelijkse bekering. Het zou mooi zijn als dat elke keer weer in je leven terugkeerde en in je leven terugkwam. Ja. Ik vind het heerlijk om te preken. Ik vind het ook heerlijk om vanavond bij u te preken. Maar als ik dan naar die kerk ga, zie ik er altijd tegen. Weet je waarom? Omdat ik zo'n dwaalziek hart heb en zo vaak van de Heer wegloop. En dan moet je nog gaan preken ook. Of heb je daar geen last van? Dat hart, dat kan zo beslag genomen worden door allerlei zaken. De kracht van die inwonende zon die hier van binnen, die me zo van God aftrekt, dat kloeke besluit. Ik sta op en ik ga tot mijn vader. Maar wel in die belijdenis en die onwaardigheid en God niet meer te kunnen missen. Ja. Yeah. Als ik erover preek, zie ik altijd weer die man lopen, daar binnen op straat. Die zo stil stond en tegen me zei, dominee, zegt hij, het was op een zondagmorgen. Dominee, zegt hij, aan God heb ik eeuwig genoeg, maar van God heb ik nooit genoeg. Is het ook om God te doen? Laten we eens eerlijk tegen elkaar zeggen, het is zo vaak om mezelf te doen. Maar in die ootmoed. En in die onwaardigheid. Hij kan zijn vader niet meer missen. Ik ga. Maar nu heb ik een vraag. En dan moet u die vraag eens voor me oplossen. Misschien weet u het geheim. Hoe komt die man nou ineens zo? Waar komt dat nou vandaan? Die radicale omkeer. Als het ware een omkeer van 180 graden. Waar komt dat vandaan? Hoe gebeurt dat nou in zijn leven? Hoe kan dat nou ineens? Steeds maar van die vader af. En nu ineens. Ik ga terug. En is niet meer tegen te houden. En in belijdenis van schuld. Zoekt hij zijn vader op. Waar komt dat vandaan? Weet u het? Ja, nou mag u het wel zeggen. Maar u moet het wel uit die gelijkenis aantonen. Anders accepteer ik het niet. Je moet het wel uit de gelijkenis aantonen. dicht bij huis blijven. Mag ik twee dingen noemen? Eerst het eerste. Weet je, wat een van de aanleidende oorzaken was dat u terugkeerde, dat de hongersnood uitbrak. Moet je eens opletten. Nou ja, dat u tot de armoede verviel, vooruit. Dat zijn zak met geld leeg was, nou ja. Dan had hij altijd nog wat bij kunnen verdienen. Maar die hongersnood, uitgerekend in zijn diepe armoe, brak de hongersnood uit. Nou, dat was eigenlijk het duwtje in zijn rug om terug te keren naar de vader. Gaat het vaak zo nog niet? Gaat het vaak zo nog niet? Moet je je eigen leven eens nagaan. Vaak een moeite, nood of een ramp in je leven. Kan ineens heel je leven op de kop zetten. En dat er een terugkeer gevonden wordt naar de Here toe. Zie? Dan komt er een stukje lijden in je leven. Moet je eens nagaan. Dan komt hier ineens in je leven met een ernstige ziekte. Die niet meer te genezen valt. Er komt invaliditeit en je komt in een wagentje te zitten. Er komt rouw in je gezin of in je familie. Je vervalt in een diepe depressiviteit. En noem maar op. God kan met allerlei soorten van kruisen moeite in je leven komen. Zoals hier bij die man met die hongersnood. Val niet mee, hè, als God zo'n kruis oplegt. Val niet mee als God met moeite in je leven komt. Ik merk dat in mijn pastorale werk. Als je met mensen omgaat. Vooral in onze reformatorische kringen ook. Wij weten met het lijden geraakt. Als dat in je leven komt, lijden, hoe dan ook, weten we vaak geen plaats te geven. Willen we graag omheen en dat kunnen we niet aan. Dat stukje lijden, hier bij die jongste zoon, niet die armoe, maar ineens die hongersnood. Die moeilijke weg die God met u ging. Ineens door de diepte heen. Die ziekte die je leven radicaal sloopte. Die wond van rouw en verdriet die niet dicht wil gaan. En noem maar op. Waarom dat lijden? Kijk gemeente. Is dat niet bij menig een juist het keerpunt in het leven geworden. Om terug te keren tot de Here? Kijk dat stukje lijden. Mag ik u eens vertellen hoe Maarten Luther dat onder woorden gebracht heeft? God kan je slaan. God kan je hart slaan. God slaat je vaak hard op een gevoelige plek. En weet je hoe Maarten Luther dat zegt? Kijk, zegt hij, dat is nou Gods vreemde werk. Om mij in moeite en leed te brengen. Om mij te ontdekken, om mij te slaan. Dat is zijn vreemde werk. Om nou plaats te maken voor zijn eigenlijke werk. En dat is zijn genade en zijn ontferming mij te betonen. Laat ik het anders zeggen met de woorden van Calvijn. God slaat met de ene hand hard. Die hongersnood, die kruisweg, die weg door de diepte, vult u me in. En slaat God hard. Nou, ik ben toch een paar namen aan het noemen. En u weet dat best wel. Ik denk in dit ogenblik aan dat mooie boekje van Thomas Boston, het kromme in het leven, zal moeilijk lezen. Een juweeltje. Het is mij vaak tot troost geweest. Dan slaat God met zijn een hand en nou komt het. Met zijn andere hand trekt hij mij naar hem toe, opdat ik meer mag delen in zijn liefde. Kijk, dat is nou de een van de oorzaken waarom hij ineens opstond. God had hem geslagen met die hongersnood. En God slaat zo hard in het lijden met zijn ene hand. Om met zijn andere hand vol liefde mij naar hem toe te trekken. En mij te doen delen in zijn genade. Ik hoop dat je daar een beetje aan hebt. Tot bemoediging in je leven. Maar er is meer, hè. Het is niet alleen die hongersnood. Er is nog een tweede oorzaak. Waarom die jonge man ineens opstond en zei. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. We gaan hem even volgen. Is u het wel eens opgevallen dat over die weg naar zijn vader niks verteld wordt? Is u dat wel eens opgevallen? We kunnen natuurlijk heel breed uitmeten over de toeleidende weg naar Christus. Maar hier lees je er heel weinig van. Hè? Nee. En dat kloeke besluit om op te staan en terug te keren. En ineens staat hij daar bij de vader. Het gaat eigenlijk om de thuiskomst. Daar gaat het om. Hoe hij die weg afgeleid heeft. Ja, dat is helemaal niet belangrijk. Die thuiskomst bij de vader. En u kent het, u weet dat, als onze kinderen vaak op school vertelt. Dat is indrukwekkend, die vader stond op de uitkijk. Dat is echt de moeder, hè? Moeders. Ja. En dat is ook het vaderhart, niet? Ja, je hebt je kinderen niet in je hand als ze volwassen worden. Maar als ze de wereld intrekken, je slaapslag stond. Je houdt ze toch vast, dat beseft een kind niet. Je kijkt toch uit in het gebed, je staart je toch na. Die vader zal bij dagen en bij nachten gekeken hebben. En daar komt ze zo. En dan moet je dat even oosters lezen. Het is een rijke ereboer. Het is een statig mens, ik denk wat op leeftijd gekomen. Nou, dat zul je in het oosten niet tegenkomen, dat zo'n deftig in je hart loopt. Zul daar niet tegenkomen. En hij ziet zijn zoon. Hij denkt niet meer aan zijn waardigheid. Zo snel als zijn oude benen kunnen hopen. Hij holt naar zijn zoon. Nooit vergeten dat in het oosten niet kan gebeuren. Hier gebeurt het wel. Zo begeert hij zijn zoon. En u weet, die jongen begint met zijn belijdenis bij zijn onwaardigheid. Maar het smoort in de liefde van de vader. Hij kan zijn woorden niet eens afmaken. En de vader omhelst hem. Hij kust hem. Hij geeft bevel aan zijn knechten. Trek hem nieuwe kleren aan. Een ring aan zijn vingers. Schoenen aan zijn voeten. Ik neem hem aan tot zoon. Slacht het gemeste kalf. En maak een maaltijd klaar. Want deze mijn zoon... was verloren, is behouden. En terwijl hij zijn zoon in zijn armen heeft en hem knuffelt en kust. Kijkt hij over de schouder van zijn zoon. Naar al die knechten moest luisteren. Deze mijn zoon was dood, is wederlevend geworden. Hij was verloren, is behouden. Ja. Nou ben ik bij het antwoord van de vraag. Ik heb twee vragen gesteld. Eerst aan het begin, waar is nou Christus, waar is het kruis? En de tweede vraag, wat is nou de diepste reden dat die jongen ineens opstond en terugkeerde? Kijk gemeente, de vader spreekt het. De vader zegt hier, deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren, is behouden. En Christus vertelt het. Christus maakt de woorden van de Vader tot zijn woorden. En in de meest radicale zin is dat inderdaad in Christus in vervulling gegaan. In de meest radicale zin. Hier is het paas. Hier is het paas. Hier heb je de Vader. De vader die de meest radicaalste zin zegt. Deze mijn zoon, dat is zijn bloed, eigen zoon, de Heer Jezus Christus. Hij was dood, hij is levend geworden. Kijk, dat is het geheim van die gelijkenis. Zie je? Het is hier Pasen. Ja. De vader spreekt, zei ik. Christus maakt die woorden tot zichzelf en hij vertelt het. En nu gaat het in de meest verheven zin. In vervulling op Pasen. En op Pasen heeft de hemelse vader gezegd. Kijk, deze mijn zoon, dat is de Heer Jezus Christus. Hij was dood. En hij is weder levend geworden. Daar ligt het geheim. We staan hier vanavond, lieve mensen. Midden in de paasgeschiedenis. Ja. Ja, dan moet ik je toch nog even wat vertellen. Je moet nog even mee. We moeten nog even dieper spitten of je het fijn vindt of niet. Deze mijn zoon was dood. Kijk, Dat is jullie en mijn bestaan. Poosje terug las ik in de krant, ik weet niet meer precies wie dat zei, maar die zei die tekst dood door de zonde en misdaden moet je maar niet te veel gebruiken. Ik heb het toen hartelijk amen op gezegd, maar niet te veel gebruiken. Want dat ontsluit toch een ernst. Ik moet nou toch dingen zeggen die tot diep ernstig zijn. We zijn toch totaal dood, of niet? Geestelijk. Door onze eigen zonden en misdaden, onder Gods toorn en onder de vloek der wet, heb ik vanwege mijn zonde Gods eeuwige toorn verdiend. En als er niks verders gebeurt in je leven, zak je straks weg in de eeuwige dood, eigen schuld. Het is toch ernstig, of niet? Ik vraag het, zeg u de amen op. En kijk, nu kom ik bij dingen, ik kan ze niet vatten. Ik kan ze ook niet doorgronden, maar ik mag het preken, ik mag het geloven. Weet je wat de Vader nou gezegd heeft? Mijn eigen zoon gaat de dood in. Kunt u dat nou vatten? Plaatsbekledend, borgtochtelijk. Deze mijn zoon was dood als Christus Jezus die de dood ingaat. Hier heb je het kruis. Hier heb je de arbeid van de verzoening uit de liefde van de Vader. Ja. Weet je waar ik ook steeds meer achter kom voor mezelf? Dat wij het werk van de Vader en van de Zoon te veel uit elkaar rukken. Ik moest laatst nog denken aan die mooie tekst uit 2 Korinthe 5 vers 19. Moet je eens luisteren. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Moet je eens over nadenken. Christus heeft het niet alleen gedaan. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Ja. In Christus was God volop aan het werk. In de arbeid van de verzoening. En de Vader heeft zijn eigen zoon in mijn plaats gesteld. En mijn volle vloek en mijn volle dood op Christus gelegd. En Christus ging de volle dood in. Ja. Nou, daar moet je eens over nadenken. Dan zeg ik, als mijn verstand dat vat wil, staat het met eerbied stil. Ik ben zo verloren en ik zo onder vloek weggelopen. Ik heb een zak met geld meegekregen, ik acht het niet. En wat doet de Vader in zijn eeuwige liefde? Hij geeft zijn eigen zoon plaatsbekledend. Hij maakt hem tot zonde. Legt de volle vloek op Christus. En laat Christus de volle dood ingaan. Stond niet te vatten. Hier zie je in het hart van de Vader, in de diepste diepte van zijn barmhartigheid. Hij laat geen zonde los. En eer hij de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij die gestraft aan zijn eigen zoon. Mijn eigen zoon, deze mijn zoon, was dood. En Christus is de volle dood ingegaan. En op de paasmorgen is Christus opgestaan in al zijn heerlijkheid. Zonde, vloek, dood, hel, volkomen overwonnen. Ik ben de opstanding en het leven. Deze mijn zoon, dat is de prediking van de Vader. En hier glans Christus in zijn kruislijden en in de arbeid van de verzoening. En in zijn opstanding heeft hij de dood en de zonde verslonden tot overwinning. Hij was verloren, hij riep aan het kruis, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Hij is behouden, want hij stond op. Hij is krachtiglijk bewezen te zijn. De Zoon Gods in de opstanding door de Heilige Geest. Nou, hier heb je Christus in zijn kruis lijden. En nou de vraag. Hoe kwam het nou dat die verloren zoon dat kloeke besluit van ik zal opstaan? Ik heb je eerst gewezen op die hongersnood. God gebruikt vaak druk en moeite in je leven. Die kruisweg om ons te heiligen, te louteren, om in dichter bij de Heer te brengen. Tja, we zijn niet voor ons gemak op aarde, vriend. Nee. Kijk, je kunt wel zeggen, ja, ik heb de wind mee en ik heb voorspoed. Dat is echt niet altijd een zegen, hoor. Als God met drukke moeite komt, staat zijn liefde achter. Dat was de eerste oorzaak. Maar de meest wezenlijke oorzaak. Waarom stond die zo nou op? Nou mag u het zeggen. Wel, dat was een vrucht van de opstanding van Christus. Ja. Doordat hij in zijn opstanding de dood verslonden heeft en het leven aan het licht gebracht heeft. Door zijn opstandingsleven zullen zondaren opstaan uit de dood en zeggen, ik ga naar mijn vader terug. Daar ligt het antwoord. Het is een heerlijke vrucht van Christus' arbeid. Door zijn opstanding zullen zondaren opstaan uit de dood. Door zijn opstanding mag ik deel hebben aan het nieuwe leven. Ja. Kijk gemeente, weet je waar het nou om gaat? Het gaat in je leven om de vereniging met Christus. Daar gaat het om. Dat is de kern, houd dit vast. En als je nou door het geloof met Christus verenigd bent. Ik beperk me tot twee dingen. Weet je wat je dan kunt zeggen in het geloof? Zijn dood is mijn dood. Ik ben met hem gestorven. Ik ben met hem gekruisigd. En weet je wat je tegelijk kunt zeggen? Ik ben met hem opgestaan. Zijn opstanding is mijn opstanding. Zijn dood, mijn dood. Zijn leven, mijn leven. Een vrucht van de opstanding van Christus. En daar openbaart zich het nieuwe leven. Ja, dat is het geheim. En dan denk ik aan die indrukwekkende woorden van Paulus. Ik haal ze toch maar weer een keer aan vooruit. Efeze 2. Hoe begint dat ook weer? U heeft hij. Niet vergeten, mijn vriend. U heeft hij mede levend gemaakt. Met Christus. Nou, dat hier de Vader prikt. Pasen. Deze mijn zoon was dood. Is mede levend geworden. En te winnen van die opstandingskracht van Christus. Staat een dode zonde erop en dan zegt hij, nou ga ik terug en ik zal mijn schuld beleiden. En dan ontvang je in de bloedwonden van Christus heerlijke vergeving van zonde. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. Laat het eerst samen zingen, want er is nog meer te zeggen. Wij zingen Psalm 32 vers 1.
Thank you.
moeten we nog op één ding gaan letten. En daar gaan we dan de preek mee besluiten. Die hele Pasen, die totaal van de Vader, die wijst op zijn eigen zoon, de Heer Jezus Christus. Hij was dood, is wederlevend geworden. Hij was verloren, is behouden. In die weg heeft Christus de zaligheid verworven. En dan wil ik één ding zeggen. En dat ligt me na mijn hart en dan moet je nooit op de kaart rukken. Kijk, nou liggen in Christus handen de verwerving der zaligheid en de toe-eigening. Er zijn wel eens mensen, als je dan Christus een beetje na aan het hart ligt en je dringt een beetje aan en dan willen ze dat niet, dan duwen ze dat. En wat zeggen ze dan? Ja, maar dominee, het is toch niet te pakken? Ja, er is ook niks te pakken. Ja, maar dan dring je een beetje aan en ja, dat hoor je te doen als dominee niet. Dwing ze om in te komen. En we zeggen, ja maar dominee, ik kan het me toch niet toe-eigenen. Nou, je hebt nog gelijk ook. Je hebt niks toe te eigenen en je hebt niks te pakken. Maar weet je wat wonder is? Het ligt alle twee in de handen van Christus. Bij hem ligt de verwerving. En bij hem ligt de toe-eigenen. In zijn handen. In een en dezelfde middelaarshanden. Wat hij verworven heeft, dat eigent hij zelf toe door woord en geest. Kijk maar. Dan gaan we niet over die oudste zoon spreken. Dat zou misschien een preek apart zijn. Laat dat maar rusten. Maar je kent dat verhaal niet waar. Hij wil niet aan de feestvreugde deelnemen. De vader zoekt hem op. Intussen onthouden dat de gelijkenis wel verteld wordt aan het adres van die geestelijke leidslieden. Die ook niet wilden. De Heere wil ze vasthouden tot bekering lokken. Ja, als dan die oudste zoon niet wil. Dan probeert de vader nog een laatste poging. En dan zegt hij, we lezen dat aan het slot van het hoofdstuk. Men behoorde toch vrolijk en blij te zijn. En dan komt het. Want deze uw broeder was dood en is wederlevend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Daar de toe-eigening. Eerst zegt de vader, deze mijn zoon, dat is Christus. Hier hij de verwerving van de zaligheid. Maar tegelijk wordt nou diezelfde Christus gepredikt en verkondigd voor de toe-eigenen. In het woord komt Christus tot ons. En door het woord gaat de Heer het toe-eigenen. De vader laat het preken, hoor maar. Hij zegt tegen zijn zoon, deze uw broeder. Christus is toch onze oudste broeder? Hij is toch onze broeder met een hoofdletter? Hij is toch één van ons? Hij heeft ons vlees aangenomen, mijn menselijke natuur. Wordt in de schrift niet de broeder van zijn ganse kerk genoemd? En nu laat de Heer het prediken en verkondigen. Hier heb je deze uw broeder. In hem ligt alle zaligheid. Hij was dood, is wederlevend geworden. Indrukwekkend, hè? Ja. Dus eerst laat de vader het Pasen worden. Deze mijn zoon. En hij laat de volle zaligheid preken die er in Christus te vinden is. Maar dan laat het ook verkondigen. Hij komt in de verkondiging van het woord tot verloren zondaren. Tot tollenaren en zondaren die met aan mijn één tafel zitten, maar ook tot vijandige schriftgeleerden. Mensen met een ongeloofshouding, die zich verzetten, die niet willen, die doorlopen. En dan laat de Heer het prediken. Kom nou toch, kijk, dat is de kracht van de prediking. In het woord, in de verkondiging, staat Christus voor ons. Wordt als Christus aangeboden. Hier heb je deze uw broeder. Hij is één van ons. Hij is God uit God als waar, maar heeft mijn menselijke tuur aangenomen. Onze broeder, hier heb je hem. Immanuel. En deze uw broeder. En zo legt de Heer in de prediking Christus aan uw voet. In hem ligt het leven, in hem ligt de zalig. Dat is toch niet in te denken. Deze onze broeder, ingedaald in mijn dood, volkomen overwonnen. Zie je nu dat nou in Christus handen de verwerving ligt. Hij heeft het verdiend. Maar hij gaat het ook toe-eigenen. Dat doet hij door woord en geest. Dat is de prediking. Ja, dan geeft het me vanavond toch weer vreugde. Als ik hier weer bij u mag zijn, voor u mag staan. Nu gaan de schriften open en God laat zich in de schrift ontmoeten. Christus komt tot ons in het gewaad van de schrift. In de prediking wordt hij vanavond voor je voeten neergelegd. Hier heb je deze, uw broeder. En er is er maar één ding te doen. De toevlucht te nemen tot die zoete Christus. Maar er komt toch een vraag. Mag ik dat nou? Kan ik dat nou? Mag ik zomaar uitgaan? Lieve mensen, hier nodigt en lokt de Vader zelf. Hij staat achter de prediking. Hij ontsluit het woord. En hij lokt zondaren, zelfs schriftgeleerden, in een ongeloofshouding. Hier heb je hem. Deze uw broeder. Dat plaatsbekledende, dat borgtochtelijke. En wanneer is het nou wezenlijk mijn broeder? Ach, het gaat niet in de eerste plaats om dat grote geloof. Ik ga even naast je zitten, laten we eens eerlijk zijn. Heb je ook zo vaak last van twijfel, van aanvechtingen, van strijd? Ik had laatst in mijn eigen gemeente avondmaal. Dat is de afgelopen zondag, heerlijke zondag geweest. Het werd recht een hele fijne zondag. Ik kan eerlijk zeggen, Christus was daar. Wat zijn we getroost bij woord en bij tafel. En dan lezen ze dat formulier en dat wordt me steeds meer dierbaar. Ik vind dat zo'n mooi formulier. Lees het maar. En dan staat er, dan gaat het om die drie stukken, weet je niet. Ellende, verlossing, dankbaarheid. En over dat middenste stuk, dan staat er, of ge nou deze belofte van God gewis gelooft. Dat al uw zonden om Christus wil vergeven zijn. Mooi hè? Nee lieve mensen, zo staat het er niet. En dat is nou het heerlijke. Dat is nou het heerlijke. Mijn lieve vriend, het is altijd een aangevochten geloof. Luther zegt, het geloof is een onrustig ding. Heb je ook niet vaak last van twijfel, strijd en aanvechtingen? Maar de Heere komt zo dicht bij ons. Daar staat, of ge niet deze gewisse belofte van God gelooft. Daarom mag je komen. Je kunt op zijn woord aan. Daar staat Gods betrouwbaarheid achter. Daar staat zijn onwankelbare liefde achter. En dan laat hij ons eerst vanavond preken. Pasen, mijn eigen zoon. En heb ik in de dood gelegd. Hij is opgestaan. Hij heeft het leven. En nu laat het u ook nog prediken ook. En dan legt het u voor. Hier heb je uw oudste broeder. Deze uw broeder. En dan word ik nou zalig. Hoe ik zalig word, ik zei gisteravond in de Bijbellezing, dat ik nou een onderwerp mag zijn van het werk van Christus. Alleen door het geloof tot hem de toevlucht nemen. Kom maar, zoals je bent met al je vragen, noden en zonden. En waar ik in het geloof in hem mag rusten, is hij mijn broeder. Eén met hem. En heeft Christus alle arbeid gedaan. Alles. De dood verslonden tot overwinning. Het leven aan het licht gebracht. In hem ligt de gerechtigheid en de heiligheid. En wanneer ik door het geloof met die oudste broeder ben verenigd, mag ik deel hebben aan alles wat er in hem te vinden is. Door u. Door u alleen. Om het eeuwig weldaar. En straks, dan zitten we alle aan. Ik hoop dat u er ook bent. Aan die ronde tafel. En daar krijgt Christus alleen de eer. Dan gaan we het zingen. Deze onze broeder. Hij was dood. Hij is weder levend geworden. En naarmate ik meer mag leven uit die brug, heb ik deel aan alles wat er in hem te vinden is. Wat heeft Maxime gelijk? Niets uit ons. Alles uit hem. Zo reist Gods kerk naar Jeruzalem. Haast u om uw levenswil. En rust niet al is het. Dat je hem mag zien uit de verte. En wie mag zien op Christus, heeft niet alleen deel aan alles wat in hem te vinden is, maar mag ook deel hebben aan de vaderlijke liefde en aan al de goederen van dat eeuwige verbond. Vindt geen wonder dat juist die borg aanzit aan één tafel met tollenaren en zondaren. Wat ga je nou zingen? Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven. Amen. Laten we zingen Psalm 45 vers 1. Majesteitelijke heren, wat is uw woord rijk en diep. U laat ons zien dat u niet alleen alle heil verworven hebt, maar uw eigen te toch toe ligt in uw handen. En daarom zullen zondaren zeker komen. U laat het verkondigen, deze uw broeder. Dat is de boodschap tot verloren mensenkinderen. Dat is de verkondiging van het evangelie. Al dat zondaren zouden uitgaan. Om in het hartelijke geloof de toevlucht te nemen. Tot dat middelaarswerk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dan valt alleen te zeggen, dat is uw trekkende liefde. Dat is de arbeid van de Heilige Geest. Heren, u eigent het toe door woord en door geest. Dat is de kracht van de prediking, ook vanavond. Laat het mee mogen nemen, Heren. Laat het verstaan mogen. En heren, dat is een wondergeheim. Wie zou het kunnen vatten? Uw eigen Zoon. Dood geweest. Maar hij leeft. Als de grote overwinnaar. En nu komt hij toch vanavond tot ons in de prediking. En zegt hij, hier heb je hem. Deze, uw broeder. O Heere, dat ook hier in Veenendaal vele verloren zondaren de toevlucht nemen mogen. Tot die ene naam. Opdat het van ons allen gelden mag. Dat er blijdschap is in de hemel. Ook over ons. Heere, dat wij tot u terugkeren. In belijdenis van zonde. In belijdenis van onze onwaardigheid. En toch. U vasthoudende. Om alle zaligheid in u te vinden. Heere, hier schieten woorden tekort. Hier valt alleen aanbidding. Zegen het aan ons allen. We gaan naar huis. Dank dat we hier waren. Mogen wij volgende keer elkaar weer ontmoeten. Neem ons allen voor uw rekening. En dan wil ons gebed besluiten. Met u te belijden. Niet ons, o Heere. Maar uw naam. Alleen. Ontvangen alle aanbidding. Want dat is toch zalig worden. Dat ik een onderweg mag zijn van wat u gedaan hebt. Om zo te delen in uw liefde. Dan krijgt u de eer. Breng ons veilig thuis. Hoor en verhoor ons. Om Christus wil alleen. Amen. Psalm 95 vers 4 is onze slotzang. De volgende dienst, zo de Heere wil in mijn leven, is donderdag 14 februari. Ga nu naar huis en ontvang met een biddend hart de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u vrede. Amen.